Goedemorgen. Ik lees u de tekst die ik heb gekozen om deze dienst te openen. Dat is een vers uit Ezechiël hoofdstuk 2. En dan staat daar in vers 1. Hij zeide tot mij, mensenkind, sta op uw voeten, opdat ik met u spreken. Zodra hij tot mij sprak, kwam de geest in mij en deed mij op mijn voeten staan en ik hoorde hem die tot mij sprak. Mag ik u vragen om te gaan staan, voor zover mogelijk, dan zullen we deze dienst aan de Heere opdragen. En dan zingen we daarna staande ons openingslied uit opwekking 78, Halleluja looft God in zijn heiligdom. Ja, Vader, hier staan we dan aan het begin van deze dienst, vol verwachting en vol verlangen. Want Heer, aan het begin van deze dienst belijden wij dat onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Heer, en dat komt hierop neer, we hebben u nodig. Niet alleen van morgen, maar ook voor de komende week, alle dagen van ons leven. En daarom zijn we hier, om dat te belijden. We hebben u nodig, Heer, we willen niet zonder u. We hebben u lief. En daarom vragen we u om deze ruimte te vullen, ons hart te vullen, vanochtend door de rijen te gaan, ons aan te raken, ons te zegenen en te zalven, waar we uw zegen en uw zalving nodig hebben. We openen ons hart, we dragen deze dienst aan u op. Geprezen zij uw grote naam. Amen. En wat kunnen we dan beter doen aan het begin van deze dienst dan de naam van God te loven en te eren? Opwekking 78. Gaan zitten. Het volgende lied dat we met elkaar gaan zingen is een lied waarin we kunnen belijden wie die God is, die we zojuist groot hebben gemaakt, die we hebben geloofd en geprezen. Lied 347 uit Opwekking. Ik geloof in God de Vader, schepper die de schepping draagt, in zijn Zoon, in Jezus Christus, die geboren uit de maagd aan het kruis de wereld redden. De wereld waarvan wij deel uitmaken. 347.
Door God in God, en zijn, en
Jezus, u bent Heer. Als u dat zojuist vanuit uw hart heeft gezongen, dan kan het niet anders dan dat dat ook uw leven geraakt heeft. Dat die Heer niet ver weg is, maar heel dichtbij en iets met u en met mij heeft gedaan. We hebben daar ook van gezongen in het tweede couplet. Dat is de Heer die de trooster is, die heel dichtbij ons komt. Die er is als wij hem nodig hebben. Daarvan zingt ook het lied wat we nu gaan zingen, 104 uit Johan de Heer. Waar over de Heer gesproken wordt, die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. En als we hem zo mogen kennen in ons leven, heel dichtbij, ons veranderend, dan nodig ik u uit om dat volgende lied ook uit volle borst mee te zingen. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. God die onze trooster wil zijn, die ons leven wil veranderen, die is niet veraf, die is er niet op een bepaald moment, eenmaal per jaar, tweemaal per jaar, op speciale dagen. Die God is er altijd. En op grond van zijn woord mogen we ook weten en belijden dat Hij hier is vanmorgen, in ons midden. God is hier en Hij wil ons zegenen. Hij wil u zegenen, Hij wil mij zegenen. En daarvan mogen we zingen uit Johan de Heer 626. Laten we ons hart openstellen voor die God. Wil nu komen, Heer, we smeken het. 626. En als de God die wij dienen hier is vanmorgen, dan mogen wij ook voor zijn aangezicht naderen. En ik wil u daarom uitnodigen voor een moment van gebed. Een moment om ons hart uit te spreken voor hem. Een moment om hem groot te maken, om hem te aanbidden voor wie hij is. Een moment om voorbeden te doen voor de gemeente, voor de zieken van de gemeente, voor de mensen die dat nodig hebben. En ik wil dat doen vanmorgen door middel van een open gebed. En ik nodig u uit om daaraan deel te nemen. En als inleiding op die bidstond stel ik voor dat we zingen uit Opwekking 192. Een lied waarin we aangeven dat we het heiligdom willen binnentreden. Ik kom in uw heiligdom binnen, het voorhangsel ga ik voorbij. Ja, Heer, wat is het bijzonder dat we zomaar het heiligdom mogen binnentreden en aan het voorhangsel voorbij mogen gaan. Rechtstreeks met u mogen praten en alles voor u mogen neerleggen. En daarom bidden we u, Heer, of u naar onze beden wil luisteren.
Vader in de hemel, wil ik danken dat we keer op keer uw woord mogen openen. Wilt u vanmorgen doen, Heer? Wilt u ons leren van uzelf? Wilt u ons onze harten veranderen, zodat we mogen groeien naar het beeld wat u met ons voor ogen hebt. We willen danken, Heer, dat u, zoals wij zelf ook graag relaties hebben, u ons de echte relatie aanbiedt. U bent het die uw zoon gaf. En u, Heer Jezus, u hebt het allemaal ingevuld. U was het die niet leegbloeden, Golgotha, lichaam niet verbreken, Heer, dat wij voor eeuwig gered werden. We willen u danken dat we mogen weten dat we uw kinderen zijn, dat u van ons houdt, dat u ons kent, dat u hoofd voor hoofd weet wat u nodig heeft. Dat u ons zo bemoedigen, Heer, en zegenen, dat u onze broeder helpt in het brengen van uw woord. We willen u danken, Heer, we willen u loven en prijzen wat we in u bezitten. Amen.
Dank u dat ze zo samen mogen komen hier in vrijheid. Dat ze zonder beperkingen naartoe mogen komen. Jullie ook bidden voor de broeders en zusters in andere landen hier waar het onrustig is. Waar ze niet in vrijheid samen kunnen komen. Hier wilt u ook een hele neem en vooral kracht geven.
Vader in de hemel, ik wil bidden voor onze voormalige organist. Voor haar vrouw, die heel erg ziek is. Heer, u weet het. Als we het zo willen bemoedigen, ook zijn gezin, zijn familie. En hier, als u wil, zullen we nog helemaal herstellen. Want wij weten dat wij kunt u niets doen. Dit aanbod is weer uitgenaderd in Jezus naam.
Dank u, Heer, dat u hier in ons midden bent. Dank u, Heer, dat we voor uw troon mogen verschijnen. Dank u, Heer, dat u ons hier hebt samengebracht, dat u dat belang in ons hart gegeven hebt. We bidden, Heer, dat alles wat we hebben meegebracht, Heer, wat tussen en ons instaat, Heer, dat we dat voor uw troon mogen neerleggen. Heer, de dingen die ons de afgelopen jaren bezig gehouden, de lasten die we dragen, Heer, we willen vragen of u dat van onze schouder wilt afnemen. Heer, wilt u ons helpen om ook vandaag en vanmorgen open te staan voor uw woord. Heer, dat we u tot ons laten spreken, zodat we weer nieuwe kracht mogen ontvangen.
Amen. We danken u, Heer, voor deze intimiteit. Voor het feit dat het mogelijk is om zo dicht tot u te naderen en zo met u te praten. Heer, en zo dragen we dit alles aan u op. Ook de gebeden die misschien niet hardop zijn uitgesproken, maar in de stilte van ons hart. Ook dat hoort u, Heer. Heer, we bidden u voor elkaar zoals we hier zitten. We bidden u voor degene die naast ons zit, die voor ons zit en achter ons. We mogen uw zegen uitdelen vanmorgen, in uw naam. We bidden u om uw genade, om uw kracht en om uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Als we zo dicht bij de Heer zijn, dan mogen we van alles tegen Hem zeggen. Maar Hij wil ook wat tegen ons zeggen vanmorgen. We mogen zijn woord openen, daarna luisteren, dat overdenken in ons hart. Maar nu nog even niet. Want we gaan eerst nog een lied zingen uit Johan de Heer, nummer 346. En dat is een lied waarin we mogen uitdrukken dat we ons ook willen openstellen voor dat woord. Dat we echt willen luisteren met ons hart. Dat we bereid zijn om onze eigen gedachten en ideeën opzij te zetten. Maar dat we willen overwegen datgene wat we in zijn woord tegenkomen. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Zit u hier zo vanmorgen met die openheid, met die bereidheid om te ontvangen? Wat het ook mogen zijn, als het zijn woord maar is. Onder het voorspel van dit lied worden de collectes bij u opgehaald. De eerste collecte voor de gemeente en de tweede voor het bouwfonds. Nu mag u. Ik wil met u lezen Ezechiël, het 4e hoofdstuk. Ezechiël hoofdstuk 4. Gij mensenkind, neem u een tichelsteen. Leg die voor u en teken daarop een stad, Jeruzalem. En breng haar in staat van belegering. Bouw een schans tegen haar, werp een wal tegen haar op, sla legerkampen tegen haar op, breng aan alle kanten stormrammen tegen haar in stelling. En gij, neem u een ijzeren bakplaat en zet die als een ijzeren muur tussen u en de stad. Richt uw blikken vast op haar, zodat ze in staat van belegering komt, en beleger haar. Dit zal voor het huis Israëls een teken zijn. En gij, ga op uw linkerzijde liggen en leg daarop de ongerechtigheid van het huis Israëls. Naar het getal der dagen dat gij daarop liggen zult, zult gij hun ongerechtigheid dragen. En ik leg u de jaren van hun ongerechtigheid op naar het getal der dagen. 390 dagen. Zo zult gij de ongerechtigheid van het huis Israëls dragen. Als gij dit hebt volbracht, zult gij opnieuw gaan liggen op uw rechterzijde. Dan zult gij de ongerechtigheid dragen van het huis van Juda. 40 dagen. Voor elk jaar leg ik u een dag op. Gij zult uw blikken vast op het belegerde Jeruzalem richten, met ontblote arm en ertegen profeteren. En zie, ik zal touwen om u heen slaan, zodat gij u niet van de ene op de andere zijde kunt keren, totdat gij de dagen van uw belegering ten einde hebt gebracht. En gij neemt tarwe, gerst, bonen, linzen, gierst en spelt. Doe ze in een pot en maak er brood van. Zolang gij op uw zijde ligt, 390 dagen, zult gij dit eten. En de spijze die gij eten zult, zal afgewogen zijn. 20 sikkels per dag. Op vaste tijden moet gij die eten. Ook een afgemeten hoeveelheid water zult gij drinken, een zesde van een hin. Op vaste tijden moet gij dat drinken. Als een gerstekoek zult gij dat alles eten en gij zult die koeken voor hun ogen bakken op de gedroogde uitwerpselen van mensen. De Heere zeide, alzo zullen de Israëlieten hun brood onrein eten onder de volken naar wier land ik hen zal verstoten. Maar ik zei, ach, Heere, Heere, zie, ik ben nooit verontreinigd geweest. Van mijn jeugd aan tot nu toe heb ik nooit aas, nog het verscheurde gegeten, of is er verfoeilijk vlees in mijn mond gekomen. Toen zei hij tot mij, zie, ik sta u toe rundermest te gebruiken in plaats van menselijke uitwerpselen. Bereid dan daarop uw brood. Daarna zeide hij tot mij, mensenkind, zie, ik verbreek de staf des broods in Jeruzalem en ze zullen brood eten in afgewogen hoeveelheid met kommer. Water zullen ze drinken in afgemeten hoeveelheid in stomme smart, opdat ze aan brood en water gebrek hebben, met elkander verbijsterd staan en in hun ongerechtigheid wegkwijnen. Tot zover. Ik heb boven deze overdenking gezet, crisis in de catechese. En die titel die is ingegeven door een kop op de tweede pagina van het Nederlands Dagblad van een paar weken geleden. Catechese betekent geloofsonderricht, dat weet u waarschijnlijk wel. En in dat artikel was emeritus hoogleraar Wim Verboon aan het woord. Velen kennen hem denk ik wel als de auteur van catechismusboekjes. En in dat artikel in de krant gaf hij een treffend voorbeeld van wat hij onder die crisis verstond. Hij vertelde dat hij een jongen had ontmoet en daar had hij aan gevraagd of de kerkhervormer Luther voor of na Abraham had geleefd. Leefde Luther voor of na Abraham? Dat weet ik niet hoor, was toen het antwoord van die jongen geweest. Dat is allemaal van vroeger. En ik moest hier aan denken toen ik met de voorbereiding van dit gedeelte bezig was. Want ik denk dat we allemaal best het antwoord hadden kunnen geven wat Wim Verboom aan de jongen heeft gevraagd. Maar ik weet zeker dat dat niet opgaat voor de achtergrond bij de schriftlezing van vanmorgen. Er wordt niet zo vaak uit het boek Ezechiël gepreekt. Ik kan mezelf maar herinneren van één keer, ooit. En ik heb van de week even in de verse database van deze gemeente gekeken. Database van 1986, alle preken en studies. Er staan er 3. Wie was Ezechiël? Wanneer en waar heeft hij geleefd? En dan vooral natuurlijk, wat moeten we nou beginnen met dat wonderlijke verhaal dat we gelezen hebben vanmorgen? En waarvan ik ook zeker weet dat heel veel van u dat niet kennen. Ik wil vanmorgen maar eens beginnen bij de eerste vraag. Een stukje achtergrond. Wie was Ezechiël? We weten niet zo heel veel van deze man, maar toch valt er nog wel iets over hem te zeggen. En als we dat iets te weten willen komen, dan moeten we vooral naar het eerste hoofdstuk van het boek Ezechiël toe. Want daar staat informatie die we nodig hebben. En ik noem gewoon even kort de belangrijkste punten waar het om gaat. In de eerste plaats maakt Ezechiël duidelijk dat het Bijbelboek Ezechiël niet alleen maar over hem gaat, maar dat hij ook dat boek heeft opgeschreven. Ezechiël is de auteur van het boek Ezechiël. En we weten dat omdat het boek in de ik-vorm is geschreven. Kijk maar naar vers 4. Toen zag ik en zie een stormwind kwam uit het noorden. Verder weten we dat Ezechiël de zoon was van Buzi of Buzi. En Ezechiël noemde hem heel nadrukkelijk de priester. En dat betekent dat hij een nakomeling was van Aaron, de broer van Mozes, de eerste hoge priester. En dat vertelt ons over Ezechiël dat hij afkomstig was uit een geslacht van priesters en daarom ook zelf priester was. En we zien dat bevestigd in het feit dat er in het boek Ezechiël opvallend veel aandacht wordt geschonken aan allerlei priesterlijke zaken. We zullen dat ook zien over het gedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben. Maar hij schrijft elders over de tempel, het priesterschap, de offers en alles wat daarbij hoort. Maar, en dat is dan het derde wat ik over Ezechiël wil zeggen, hij was meer dan een priester. Heel nauwkeurig geeft hij aan dat de hand des Heren op hem kwam in hoofdstuk 1. Hij was toen precies 30 jaar, 4 maanden en 5 dagen oud. En zo'n moment geef je alleen maar op deze manier aan als er een gebeurtenis is dat je leven helemaal op zijn kop zet. Alleen een heel belangrijk keerpunt wordt zo nauwkeurig vastgelegd als hier gebeurt. In hoofdstuk 2 beschrijft hij het roepingsvisioen waarin hij door de Heere God wordt benaderd. Mensenkind, ga op uw voeten staan en ik zal met u spreken. We hebben het gelezen aan het begin van deze dienst. Ezechiël was een geroepene van God. Hij was een profeet en zijn roeping was een indrukwekkende ervaring. En weet u, Als ik dat dan lees, we hebben het vanmorgen niet gedaan, maar als we dat roepingsvisioen lezen, die indrukwekkende gebeurtenis, dan kan ik soms zo hunkeren om ook zoiets mee te maken. Wat zou het geweldig zijn als God zich ook op deze manier aan mij zou openbaren. En ik denk dat u dat vanmorgen misschien wel herkent. En als dat zo is, dan wil ik u vanmorgen zeggen, dan moeten we ook vooral niet vergeten om door te lezen. Om het daar niet bij te laten, maar verder te gaan in het boek. Ook al willen we in deze postmoderne tijd vaak anders, God openbaart zichzelf nooit om de ervaring op zichzelf. Daar gaat het niet om. Hij openbaart zichzelf altijd met een opdracht. Mensenkind, ik zend u. En is die opdracht leuk? Levert die opdracht ook persoonlijk gewin op? Die gedachten die komen altijd direct daarna. Krijgen wij er dan een beter leven door? De Bijbel is hier heel eerlijk over. Heel vaak is dat niet het geval. In de situatie van Ezechiël geeft God hem opdrachten waarmee hij iedereen tegen zich krijgt. Moet je je indenken. Alsof dat niet genoeg is, neemt God het leven van zijn vrouw en verbiedt hem als onderdeel van zijn bediening om te rouwen. Zou hij hiervan genoten hebben, denkt u? Heeft hij daardoor een beter leven gekregen? Natuurlijk niet. Maar dat was ook niet de inzet. De Heere had hem een opdracht gegeven en Ezechiël was bereid om die opdracht uit te voeren. En in de Bijbel gaat het veel meer daarom, om die gehoorzaamheid. Het is veel belangrijker dan die hunkering naar een goddelijke ervaring of het bereiken van persoonlijk gewin. Zijn wij, ben u, ben ik, zijn we bereid, ongeacht de aard en de uitkomst, om de opdracht die God ons geeft te aanvaarden? De tweede vraag. Wanneer en waar heeft Ezechiël geleefd? Natuurlijk, ik hoef niemand te vertellen dat Ezechiël er voor Luther was. Maar als ik zou vragen wat nou precies zijn plek is geweest in de heilsgeschiedenis, dan denk ik dat het voor een aantal van u toch wat moeilijker wordt. Daarom geef ik ook hiervan een korte schets. Ezechiël leefde aan het einde van de 7e en het begin van de 6e eeuw voor Christus, rond 600 voor Christus. Dat was eeuwen na David, eeuwen na Salomo. De scheuring van het volk Israël in 10 stammen en 2 stammen was ook al een paar eeuwen een feit. Het was zelfs al meer dan 100 jaar geleden dat grote groepen van Israël, het 10-stammenrijk, in ballingschap naar Assyrië waren weggevoerd. Zo lang was het al geleden dat er een einde is gekomen aan het koninkrijk Israël. Inmiddels was Babylonië als grootmacht naar voren getreden. En dat land werd door de Heere God ingezet om de ongehoorzaamheid van Juda, 2-stammenrijk, te bestraffen. In 606 en 597 voor Christus vonden er 2 invasies plaats, waarbij er ook vanuit Juda grote aantallen mensen als ballingen werden weggevoerd naar Babylonië. En Ezechiël was bij die 2e invasie betrokken. Hij was toen ongeveer 25 jaar oud en werd tegelijkertijd met koning Joachim en andere hooggeplaatsten uit Jeruzalem weggevoerd. Hij kwam terecht in Nippur, een plaats ten zuidoosten van Babylon, bij de Gebar, een zijrivier van de Eufraat. En het zou vanaf dat moment nog een kleine 5 jaar duren voordat de Heere God hem zou roepen als wachter van zijn volk. Ezechiël was niet de enige knecht van God. Hij was een tijdgenoot van 2 andere grote profeten. We zitten nu een plaatje te ver. De naam van de eerste profeet was Daniël. Daniël, die kennen we. Daarvan staat ook een boek in de Bijbel. Daniël, die was al tijdens de eerste invasie in 606 voor Christus naar Babylonië getransporteerd. En tegen de tijd dat Ezechiël daar aankwam in 597, was Daniël daar al een bekend man. Ook Ezechiël heeft hem gekend. Zijn naam wordt in het boek maar liefst 3 keer genoemd. De naam van de tweede profeet was Jeremia. Die was 20 jaar ouder dan Ezechiël en volop actief in zijn bediening in de periode van de 3 invasies. Hoewel Ezechiël hem nergens noemt, moet ook hij ook Jeremia wel degelijk hebben gekend. En ik denk dat hij zeker bij een van zijn optredens in Jeruzalem aanwezig is geweest. En zo zien we dat er in die periode 3 mannen Gods waren. 1 in Jeruzalem, 1 aan het hof in Babylonië en 1 in Nippoer, te midden van de bannelingen. Misschien zijn er meer geweest, maar daarvan weten we niet. In ieder geval lijkt het erop dat het lijntje in de heilsgeschiedenis in deze periode erg dun is geworden. Heel erg dun zelfs. Zo dun dat je zou denken dat die gaat breken. Is er nog wel iemand over die de Heer wil volgen? En ik zal u zeggen, persoonlijk ben ik van mening dat de tijd waarin wij leven, nu, vandaag, opnieuw een periode betreft waarin wordt geprobeerd om de boodschap van Gods heil om zeep te helpen. Dat we opnieuw in een periode terechtkomen waarvan de Heer zich heeft afgevraagd of de Zoon des Mensen, als Hij komt, wel het geloof op aarde zal vinden. En de vraag die zich dan natuurlijk aan ons opdringt, is van, waar staat u dan? En ik? Waar bevinden wij ons in dat spectrum? Ik heb al gezegd dat ik om bepaalde redenen gekozen heb voor de titel Crisis in de Catechese. En natuurlijk is dat niet alleen maar om duidelijk te maken dat we zo weinig van Ezechiël weten. Die crisis in de catechese zit ook heel diep verscholen in de tekst die we met elkaar gelezen hebben. En die crisis daar is dieper dan alleen maar een gebrekkige Bijbelkennis. Bij Ezechiël zien we dat er meer aan de hand is dan dat. Veel meer. Want bij mensen die niet weten, kun je nog onderwijzen. Gaten in kennis kun je opvullen. Kun je overbruggen. Kun je in voorzien. Maar waar het bij Ezechiël om gaat is, wat doe je met mensen die er niet meer van willen weten? In hoofdstuk 2 vers 4 wordt beschreven hoe Ezechiël van God zijn opdracht krijgt. En daar wordt wat gezegd over die Israëlieten. Ik zend u naar de Israëlieten, naar die opstandige volken die tegen mij in opstand zijn gekomen. Zij en hun vaderen hebben tot op dezezelfde dag tegen mij overtreden. En deze kinderen zijn schaamteloos en hardleers. Het zal je maar gezegd worden. Ondanks alles wat er gebeurd was, waren ze nog steeds niet tot inkeer gekomen. Ondanks dat ze waren verslagen en afgevoerd naar een land dat niet het hunne was, gaven ze zich nog steeds niet gewonnen aan de Heere God, die met hen een verbond was aangegaan en die voor hen een burcht en een beschermer wilde zijn. Zo graag. In vers 5 zegt de Heere tegen Ezechiël, en zij, of ze luisteren of dat niet doen, ze zijn immers een opstandig huis. Ze zullen weten dat er een profeet in hun midden geweest is. En ik vroeg me af, als we ons proberen in te leven in de situatie van toen, in de situatie van Ezechiël, wat hadden wij gedaan als we in zijn schoenen zouden hebben gestaan? En ik kan natuurlijk niet het antwoord voor u bedenken, maar ik denk dat de meest gangbare pastorale benadering in situaties als deze, die van bemoediging is. Mensen die zoveel hebben meegemaakt als deze ballingen, hebben een luisterend oor en een bemoedigend schouderklopje nodig. Vreselijk wat er is gebeurd, maar houd vol. Het komt allemaal uiteindelijk weer goed. En als we dan een beetje door dat boek Ezechiël heen bladeren, dan zien we dat ook daar over dergelijke herders wordt gesproken. Alleen ze worden daar valse profeten genoemd. Ze hebben mijn volk misleid door te zeggen vrede, hoewel er geen vrede is. Mensen, Ezechiël moet een boodschap kwijt die men niet wil horen. En dat is de crisis in de catechese waarom het gaat hier in onze tekst. En in een ultieme poging om die crisis te bezweren, zet Ezechiël andere vormen van onderwijs neer. Hij kiest voor aanschouwelijk onderwijs. Omdat de woorden van de profeet geen ingang meer vonden, ging hij met beelden werken. Hij moest en hij zou hen duidelijk maken wat er werkelijk aan de hand was. En daarvoor moest hij zich letterlijk en figuurlijk in allerlei bochten wringen. En in hoofdstuk 4, dat we gelezen hebben met elkaar vanmorgen, zien we drie beelden die hier worden ingezet. En als we dat zo lezen, zijn ze heel moeilijk te begrijpen. Dus daarom wil ik ze stuk voor stuk met u doornemen. Het eerste beeld. In het eerste beeld werd het toneel ingericht. Ezechiël moest van de Heere God een kleitablet nemen en daarop een platte grond van Jeruzalem tekenen. We weten ongeveer hoe dat eruit gezien moet hebben, want bij opgravingen heeft men meer van deze voorwerpen in de grond aangetroffen. Zo bevat het stuk klei op de dia een deel van de plattegrond van Nippur, de plaats waar Ezechiël heeft gewoond. Een vondst uit ongeveer 1000 voor Christus. De tekening van Ezechiël die moeten dus ook ongeveer zo als deze hebben uitgezien. En rondom die tekening moest Ezechiël vervolgens allerlei voorwerpen plaatsen om uit te beelden dat die stad, Jeruzalem, belegerd werd. Een belegeringsdam, legerkampen, stormrammen, alles wat erbij hoort. En uiteindelijk ontstond er zo een soort tafereel dat veel weg had van een stukje Madurodam. Voor de ballingen was er geen twijfel mogelijk over wat dit allemaal moest voorstellen. Het ging hier om de belegering van hun geliefde Jeruzalem. Daarom kan het niet anders of dit decor moet hun bijzondere aandacht hebben getrokken. Wat had dit in vredesnaam te betekenen? Kon dit allemaal wel door de beugel? Moeten ze elkaar wel toegefluisterd hebben? Zo gaat een profeet toch niet te werk? Voor hen was het schouwspel dat ze zagen voor hun ogen absoluut ondenkbaar. Ze konden niet geloven dat hun stad Jeruzalem werd belegerd en dat het zelfs ingenomen zou worden. Zij waren veel optimistischer over hun situatie en hielden zich liever vast aan de boodschap van vrede die hen door de andere profeten was voorgehouden. Bovendien was het aantal mensen dat destijds in ballingschap was gevoerd nog maar zo gering dat er meer dan voldoende mensen in Jeruzalem waren achtergebleven. Ook stond de stad bekend dat het een onneembare vesting was. En de verstandhouding tussen Juda en Babel gaf geen enkele aanleiding op dat moment om een dergelijke belegering noodzakelijk te maken. En tot slot, van hun rijtje argumenten, waren ze ook nog van mening dat God hen wel verplicht was om hen niet binnen al te lange tijd uit die ballingschap te laten vertrekken en weer terug te gaan. En ik bespeur in die houding iets dat ik ook wel vandaag de dag tegenkom. Want hebben we ook niet zo vaak de neiging om vrede te sluiten met de wereld om ons heen en daar misschien zelfs volop in mee te gaan en tegelijkertijd te denken en te verwachten dat de zegen van de Heer wel onverminderd op ons zal rusten. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik het altijd als een kracht van de evangelische beweging heb gezien, dat ze liet zien aan de omgeving dat je christen kon zijn zonder compleet wereldvreemd te worden. Christen met eigentijdse muziek, een eigentijdse inrichting van kerkzalen, een eigentijds taalgebruik en een gebruik van eigentijdse middelen. Maar staan we er ook wel eens bij stil hoe ver we daarin kunnen gaan? Wanneer gaan we te ver? Wanneer begint het opgaan in onze omgeving de zegen van de Heer in de weg te staan? Hoe zit dat eigenlijk in ons leven? Hoe zit het in mijn leven, in uw leven? Het zijn toch wel belangrijke vragen om bij stil te staan, denk ik, zo vanmorgen. Het tweede beeld. Daarin zien we de rol van Ezechiël als priester. Een rol waarbij hij aan de ene kant het volk vertegenwoordigt en aan de andere kant de positie van de Heere God. Hij beeldt als het ware de relatie uit tussen God en zijn volk. En toen de maquette klaar was, moest Ezechiël een bakplaat nemen en die tussen hem en de stad inplaatsen. Zo, een ijzeren wand die symboliseerde dat er een scheiding was ontstaan tussen God en zijn volk. En vervolgens moest Ezechiël eerst gedurende 390 dagen op zijn linkerzijde voor de maquette liggen en zijn gelaat gericht houden op de belegering. En daarna moest hij gedurende 40 dagen hetzelfde doen, maar dan op zijn rechterzij. Elke dag stond voor 1 jaar uit de geschiedenis van het volk. En tijdens die periode werd de ongerechtigheid van het volk op hem gelegd, als een last die op hem drukte. Maar misschien ook wel als een last die hem terneerdrukte. De Heere God had tegen Ezechiël gezegd dat hij touwen om hem heen zou slaan. Ik weet niet goed hoe ik me dat hier in deze situatie moet voorstellen, maar kennelijk was het de bedoeling dat hij niet van houding zou veranderen. En dan staan er in dit verband een paar moeilijke woorden in onze tekst. Zo raakt Jeruzalem in belegering en zult u haar belegeren, staat er. We hebben gezien dat er tussen Jeruzalem en God een ondoordringbare muur was verrezen, waarop alle smekingen en gebeden afketsten. Ze deden niks meer. Een muur die opgetrokken was door de ongerechtigheden, de overtredingen van het volk. Er was geen contact meer tussen God en zijn volk. En alsof dat allemaal nog niet erg genoeg was, moest nu duidelijk worden gemaakt dat het God zelf was die zijn eigen stad belegerde en zijn eigen volk onder druk zette. God zelf was het die zich tegen hen had gekeerd. En dat was iets waarvan de ballingen zich niet bewust waren. Maar ik denk, dat zeg ik u vanmorgen, dat het niet alleen de ballingen waren die zich daarvan niet bewust waren. Ook wij, vandaag de dag, hebben dat vaak onvoldoende in de gaten. Wanneer we zingen, zoals we dat vanmorgen gedaan hebben, God is hier, hij wil ons zegenen, dan voelt het aan als iets dat zo vanzelfsprekend is, dat we bijna verontwaardigd reageren als we merken dat het niet zo uitpakt. God wil ons zegenen, dat klopt. Maar beseffen wij dat wij door ons gedrag een ijzeren muur kunnen opwerpen, waardoor zijn zegen ons niet kan bereiken? Het derde beeld. Dat heeft te maken met voedsel. In Amerika is er een ondernemer die probeert om het voedsel waarover hier gesproken wordt commercieel uit te buiten. Een pak brood, Ezechiël 1 vers 9. Ik vind het een grappig experiment. Maar als je realiseert waar dit voedsel voor staat, dan vraag ik me echt af of hij daarin zal slagen. Ezechiël moest een brood maken van een mengsel van tarwe, gerst, bonen, linzen, gierst en spelt. Van dat brood mocht hij iedere dag een hele kleine hoeveelheid tot zich nemen. 20 sikkels. Dat is ongeveer 230 gram. Ook van het water mag hij dagelijks slechts een klein beetje drinken. Iets meer dan een halve liter. In de NBG-vertaling, waar we uit gelezen hebben vanmorgen, staat dat dit alles als een gerstekoek bereid moet worden. En ik denk dat dat niet helemaal klopt. Mijn inziens is de weergave van de herziene Statenvertaling beter. Daar wordt gezegd dat Ezechiël verder ook nog een gerstekoek moest bakken. Dus naast het brood dat uit 6 ingrediënten was samengesteld, moest hij ook nog een gerstebrood maken dat was bereid op gedroogde menselijke uitwerpselen. Voor de priester Ezechiël was dit zo'n weerzinwekkende opdracht dat hij van de Heere God toestemming kreeg om in plaats daarvan gedroogde rundermest te gebruiken. Er was dus niet sprake van 1, maar van 2 soorten voedsel. Het brood met de 6 ingrediënten en het gerstebrood. En ik zal u uitleggen waarom ik denk dat het zo is. In vers 16 zegt de Heer namelijk tegen Ezechiël dat hij ten tijde van het beleg in Jeruzalem zal hij het aan brood laten ontbreken. En dan staat er, in afgewogen hoeveelheid en vol bezorgdheid zullen zij brood eten. En met een afgemeten hoeveelheid en met ontzetting zullen zij water drinken, omdat zij aan brood en water gebrek hebben. En dit slaat heel duidelijk terug op het brood met de 6 ingrediënten. Dit was oorlogsbrood, een noodrantsoen, waarvan maar een klein beetje gegeten mocht worden. Alle nadruk valt hier op schaarste. Schaarste. In vers 13 zegt de Heere tegen Ezechiël dat de Israëlieten hun brood onrein zullen eten onder de heidenvolkeren waarheen hij hen heeft verdreven. En dat slaat onmiskenbaar terug op de gerstekoek die op gedroogde uitwerpselen bereid moest worden. Alle nadruk valt hier op onreinheid. We hebben hier dus te maken met 2 verschillende soorten voedsel. Na schaarste volgt de onreinheid. En in dat voedsel zien we de uitkomst van een hele lange periode. Een uitkomst die eerst wordt uitgedrukt in schaarste en vervolgens in onreinheid. Maar die uitkomst die is niet uit de lucht komen vallen. Ze staat niet op zichzelf, maar is opgebouwd in de lange periode van 430 jaar die daaraan vooraf is gegaan. En ik denk dat dit de reden is waarom Ezechiël het in zijn aanschouwelijk onderwijs iedere dag met dit rantsoen moest doen. En dat zette me stil bij de vraag hoe het vandaag de dag met ons rantsoen is gesteld. Met ons geestelijk rantsoen wel te verstaan, ons geestelijk voedsel. Wat is dat geestelijk voedsel dat wij binnenkrijgen? Beperkt ons rantsoen zich tot de zondagmorgen? Of laten we ons iedere dag voeden uit het woord van God? Zitten we misschien al zo lang op een hongerdieet dat we ons meer en meer te goed zijn gaan doen met datgene wat onrein is? Het zijn vragen die u voor uzelf in uw hart moet wegen, moet beantwoorden. Maar misschien is het een idee om eens te kijken hoeveel tijd u voor de televisie doorbrengt of achter de computer. En deze is te vergelijken met de tijd die u doorbrengt met God en met zijn woord. Hoe verhouden die 2 zaken zich tot elkaar? En laten we eerlijk zijn, de statistiek leert ons dat er velen zijn die al zo ver zijn afgeweken dat ze regelmatig bezoekers zijn geworden van webpagina's waar ze eigenlijk helemaal niet behoren te komen, omdat ze daar alleen maar onrein voedsel aantreffen. Internet is verleidelijk. Weet u, Ik denk dat ik heel goed begrijp waarom er zo weinig uit Ezechiël wordt gepreekt. Het is een moeilijk boek. We hebben het gezien aan het gedeelte dat we gelezen hebben. En vooral het eerste deel van het boek staat heel erg in het teken van oordeel. En net als de ballingen houden we daar niet zo erg van. Ezechiël zet ons stil bij zaken die niet zo goed passen in de manier waarop wij ons geloof willen beleven. Het punt is alleen, en daarom zeg ik u dit vanmorgen, dat ze wel passen bij de God van de Bijbel. De God van Abraham, Isaac en Jacob is een rechtvaardig God die niet kan verdragen dat zijn volk aan hem ongehoorzaam is. En daarom is het nodig om elkaar hierop aan te spreken. Maar er is ook een keerzijde aan dit oordeel. Het tweede deel van Ezechiël bevat prachtige hoofdstukken die gaan over herstel. God heeft altijd herstel voor ogen. En die weg naar herstel heeft hij ook bereid. En ik daag u uit vanmorgen om die hoofdstukken te gaan lezen, te bestuderen. Maar zelfs in Ezechiël 4, waar het aanschouwelijk onderwijs zo nadrukkelijk gaat over het oordeel over het volk, zelfs daar zijn er ook een aantal lichtpuntjes van hoop en van troost. En ik heb hier de ruimte niet om het hele boek met u door te nemen, maar de belangrijkste lichtpuntjes in het vierde hoofdstuk dat we gelezen hebben, wil ik u toch niet onthouden. Het eerste lichtpuntje is dat de periode van 430 jaar in feite een genadetijd is. Het zijn 430 jaren waarin het volk overtreding op overtreding heeft gestapeld, hebben we kunnen lezen. Maar in die hele periode heeft de Heere God zich van een oordeel onthouden en kreeg het volk de gelegenheid om tot inkeer te komen. En dat zegt toch wel iets over de langmoedigheid van onze God. Dat is mooi, daar word ik warm van. En de tijd waarin wij leven is ook zo'n genadetijd. Ook voor ons geldt dat wij tot inkeer mogen komen en ons leven helemaal aan Hem mogen toewijden. En ik wil u zeggen vanmorgen, laat het er niet op aankomen en maak die keuze. Doe het nu, vandaag. Het tweede lichtpuntje, dat is dat God altijd weer naar nieuwe manieren zoekt om contact met zijn volk te maken. Als het volk niet meer wil luisteren naar zijn woorden, dan probeert hij hen te overtuigen met beelden, zoals we gezien hebben. Ezechiël probeert Gods woord met beelden voor het voetlicht te brengen. Maar als we proberen te doorgronden wat dat beeld dan is, dan zien we tegelijkertijd dat hij met zijn optreden al iets laat zien van het verlossingswerk dat eeuwen later door de Heer Jezus zou worden volbracht. In de Heer Jezus heeft God een ultieme poging gedaan om met ons in contact te komen. Hij heeft onze overtredingen niet alleen gedragen, zoals Ezechiël dat heeft gedaan, maar ook verzoening gebracht daarover. De vraag alleen is of dat wij ons met hem willen laten verzoenen. Wacht niet te lang met het beantwoorden van die vraag. Het derde lichtpuntje in dat vierde hoofdstuk is dat God zich weliswaar tegen Jeruzalem keert, maar tegelijkertijd zien we ook dat hij zich niet van de stad afkeert. Ezechiël krijgt van God nadrukkelijk de opdracht om over die ijzeren muur heen naar de stad te blijven kijken en zijn blik daarvan niet af te wenden. Houd uw blik er vast op gericht, zegt hij. Dat wijst erop dat hij ondanks alles zijn volk toch niet loslaat. En soms kan ik niet begrijpen hoe het mogelijk is dat we ondanks zoveel trouw van Gods kant toch nog weerstand tegen hem blijven bieden. Echt niet. En ik sluit af met een oproep vanmorgen. Als u zich in balling voelt, dan zou het geweldig zijn als u zou buigen voor de Heere God. De Bijbel zegt dat het dan feest is in de hemel. Maar ik zou voor nu ook zo graag de aandacht willen vestigen op iets anders. Ik heb al gezegd dat ik vermoed dat we een periode ingaan waarvan de Zoon des Mensen zich, als hij terugkomt, zal afvragen of hij nog wel geloof op aarde zal vinden. Wij kunnen dat tij niet keren. Wij kunnen van onszelf niets. En God kiest in zijn plan ook zijn instrumenten uit. Maar ik zou u wel vanmorgen de vragen willen meegeven. Als we dit alles zo overwegen, we zien wat er gebeurt. Wie van u zou er als Ezechiël willen zijn? Wie van u zou u zich willen aanbieden aan God? Van Heer, u bent degene die kiest, maar ik wil. We gaan een periode, een tijd in waarin het nodig is om zijn woord uit te dragen. Waarin het ook nodig is dat er mensen zijn die zich belachelijk willen laten maken. Die de draak met zich willen laten steken. Die vreselijke dingen meemaken. Hoe zitten wij daarin? Hoe ver gaat onze gehoorzaamheid, ons dienstbetoon aan de Heer? Denk daar eens over na. Zullen we ons hoofd buigen en de Heer danken voor zijn woord? Heer, zo komen we tot u. En we weten dat u door uw woord heen tot ons gesproken heeft vanmorgen. Er zijn veel zaken waar we over kunnen nadenken als we straks van hier gaan. En misschien zijn er ook zaken waar we met elkaar over moeten praten, die we moeten delen. Daar hebben we elkaar ook voor nodig. Daar zijn we ook gemeente voor. Heer, u kent ons hart. U weet hoe wij erin zitten vanmorgen. Of dat we tot inkeer moeten komen. Of dat u misschien wel al heel lang aan ons hart klopt om ons te vragen of we nog een spaatje dieper willen gaan. Of we misschien als Ezechiël zouden willen zijn. Heer, onvoorstelbaar. Alleen door uw kracht. Alleen als u ons roept. Maar Heer, zie ons verlangen. Amen. We gaan een lied zingen met elkaar. Een moeilijk lied. Een moeilijk lied. Lied 799 uit Johan de Heer. U ziet het inmiddels geprojecteerd. Het is een moeilijke tekst. Heer, ga uw gang. Breek mij maar. En neem. Wil u dat? Dan mag u meezingen. 799.
Thank you.
Mag ik u vragen om te gaan staan? Dan gaan we de Heer bidden om zijn zegen. En dan zingen we nog met elkaar ons slotlied. En dat slotlied is 404 uit Opwekking. We gaan op weg met een brandend hart en met een gebed bij elke stap. Ja, Heer, zo mogen we van hier gaan, gevoed door uw woord en met een brandend verlangen om u te dienen en met u te gaan. En Heer, we weten dat we dat niet in eigen kracht kunnen, maar dat we daarvoor uw zegen mogen meenemen. Dat we mogen weten dat de liefde van God de Vader, de genade van de Heer Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allemaal is. Amen.